Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom. Ik zie blije gezichten, dus ik mag veronderstellen dat het een leuke avond wordt. U heeft er allemaal zin in. Ik vind het knap dat u iedere dag weer na een dag van hard werken toch de energie kunt opbrengen om dit belangrijke werk met bevlogenheid en passie te doen. Waarvoor hartelijk dank vast. En we gaan beginnen met een paar opmerkingen van wethouder Hietbrink. Geef ik graag het woord.
Ja, ik heb een viertal korte mededelingen die ik graag hier zou willen doen. De eerste heeft betrekking op de gasopslag Bergenmeer. Het is u misschien niet ontgaan, dus dan is het ten overvloede, maar het Rijksinpassingsplan, het ontwerp, is opnieuw ter inzage gelegd. Er ontbraken een aantal stukken. Dat betekent dat de ter inzage termijn daarmee ook later is dan oorspronkelijk aangekondigd. Die staat nu tot 24 november, dus 2 weken later dan de oorspronkelijke datum. En de planning richting de Raad is, ik kijk even met een schuin oog naar de G4, dat er een algemene raadscommissie en een raad is op 4 november. En dat wij de inwoners van Bergen over het standpunt van de gemeente informeren op 8 november. U wordt daar natuurlijk nog langs andere kanalen over geïnformeerd. De tweede mededeling die ik wilde doen heeft betrekking op een vraag die door de heer Groot is gesteld vorige week in de commissievergadering bestemmingsplannen. Die had betrekking op boulevard 72 in Egmond aan Zee. En de vraag die daarvoor lag was of er nieuwe vergunningen zijn aangevraagd na de vergunningen van maart van dit jaar. En het antwoord daarop is ontkennend. Er zijn dus geen nieuwe vergunningen aangevraagd. Dat betekent dat wat ik vorige week heb gezegd over de stand van zaken, namelijk dat de zaak heeft gelegen en gediend bij de commissie van bezwaar en beroep op 4 oktober, dat op dit moment de laatste stand van zaken is en dat we de uitspraak van de commissie afwachten voordat het college daar een standpunt over inneemt. De derde mededeling heeft betrekking op de slecht weervoorziening in Egmond aan Zee. U heeft een toezegging van het college dat die aanstaande december besproken wordt in de raad. Dan had het stuk deze week af moeten zijn. Het is deze week besproken, het stuk. Er zaten nog wat losse eindjes aan. We willen graag met een voldragen stuk naar u komen. Dat betekent dat u niet in december, maar in januari met ons van gedachten kunt wisselen over ons standpunt ten aanzien van de slecht weervoorziening in Egmond aan Zee. En het laatste, dat is, ik moet eindigen op een vrolijke noot in ieder geval. Dat is dat onlangs bekend is geworden de gegevens van het aantal werklozen per gemeente in Nederland. En van de middelgrote gemeenten in Nederland is het zo dat de werkloosheid de afgelopen periode is gestegen met maar liefst 8%. En de gemeente Bergen heeft het daar uitzonderlijk goed gedaan. We staan helemaal bovenaan in Nederland omdat wij de enige gemeente zijn in Nederland die het aantal werklozen met 5% heeft weten terug te dringen. Waarvan de akte. En met dank aan de ambtelijke organisatie zou ik zelf zeggen. Dat waren mijn mededelingen.
Hartelijk dank. Dan kijk ik even naar de publieke tribune, want ik ga naar agenda punt 2 en kijk of er misschien nog mensen zijn die willen inspreken. En ik zie geen vingers. En dat betekent dat wij nu naar een hele mooie presentatie gaan, die alles te maken heeft met het kaderstelling woon en de regionale woonvisie. En dan geef ik graag het woord aan mevrouw Arjaans, die daar zit. En moeten we blijven zitten? Dan gaan we een beetje opzij. Gaat uw gang.
In juni is er een informatienotitie aangeboden aan de raadscommissie. En daar is ook afgesproken dat er onderwerpen aangedragen konden worden voor de kaderstelling regionale woonvisie. Inmiddels zijn we bezig of wordt opgestart met regionale actieprogramma's vanuit de provinciale woonvisie. Deze moeten in het eerste kwartaal van 2011 afgerond worden. En het is de bedoeling om tegelijkertijd een regionale woonvisie te gaan ontwikkelen in de regio. En vandaar dat dit ook het moment is om onderwerpen aan te dragen die we mee kunnen nemen naar de regio. Op 7 oktober is er nog een presentatie geweest, meer in, informatief. En ook daar zijn nog weer door raadsleden onderwerpen aangedragen voor de discussie van vanavond. En ik denk dat ik hiermee het woord geef aan wethouder Hietbrink.
Ja, en ik ga het heel kort houden, maar het lijkt me goed om eerst even de aanwezigen van Kennemer Wonen de ruimte te geven om zich voor te stellen. Dan weet in ieder geval iedereen wie er aan tafel zit.
Dankjewel, ik ben Dick Tromp, directeur-bestuurder Kennemer Wonen. En dat is eigenlijk heel kort, ja, wat moet ik er meer over vertellen? Sinds 1 januari 2009 van de fusieorganisatie Kennemer Wonen, dus ook Bergen uiteraard in de portefeuille. Bij deze eventjes.
Ja, mijn naam is Bram van Putten. Ik ben manager bij Kennemer Wonen. Verantwoordelijk voor bijna alles wat het met wonen te maken heeft. En vanavond ook hier om alles aan te horen en eventueel ook mee te doen.
Ja, we kunnen volgens mij meteen naar de volgende dia. Ik zei al, ik ga het kort houden. Dat lijkt me ook van belang. Omdat het doel wat, van de avond wat mij betreft is om een aantal punten waar eerder wel zeg maar op gewezen is, dat we die wat meer met elkaar in de diepte bespreken. Omdat het van belang is om input te krijgen richting die regionale actieprogramma's begin volgend jaar. Er zijn een aantal punten aangedragen, die zal ik even kort langslopen en ik zal u straks voorstellen om in eerste instantie op 2 punten in te zoomen. En dan kunnen we even kijken hoe we straks in de tijd zitten en dan kunt u natuurlijk altijd aangeven dat u nog andere onderwerpen wilt bespreken. Maar ik zal zo meteen aangeven waarom ik denk dat juist die 2 punten van belang zijn ook richting de regionale actieprogramma's en de regionale woonvisie. Goed, even de punten langs die er genoemd zijn al in juni 2010. Nou, ze staan daar, dus ik ga ze even heel snel langs. Ten eerste de woningbouwcategorieën, hè, zeg maar de 30-10-60 waar we het nu altijd standaard over hebben bij de nieuwbouwplannen. Wat willen we daarmee in de toekomst? Dat is een van de onderwerpen waar ik het zo meteen graag met u over wil hebben. Kennemer Wonen heeft daar ook een standpunt over, dus het lijkt me ook goed dat Kennemer Wonen dat standpunt zo meteen even toelicht. De inkomensgrenzen en de woningbouwcategorieën, volgens mij is dat een bekend staatje. Dat hebben we ook nog wel op een dia staan, maar dat zal ik nu niet helemaal toelichten. De consequenties van demografische ontwikkeling. Hè. We weten allemaal dat de gemeente Bergen, als je kijkt naar de regio, een vergrijzende gemeente is. En dat er ook sprake is van een teruggang in de bevolking. Hoe moeten we daarmee omgaan in de komende periode? De doelgroepen, daar wil ik zo meteen ook wat langer bij stilstaan, omdat dat volgens mij een dilemma is waar we wel met elkaar wat meer zicht op moeten krijgen. En dat is dan de discussie over, geef je bijvoorbeeld ruimte aan woongroepen? We hebben het bij het kloosterterrein heel concreet met elkaar besproken. Geef je ruimte aan woongroepen om daar een plek te krijgen, maar daarmee ook een deel van je sociale woningvoorraad te claimen? Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan bepaalde ontwikkelingen binnen de zorg. Ik zal er zo meteen nog iets meer over zeggen. Een van de punten die is genoemd gaat over duurzaamheid. Dat is een van de afspraken in de afspraken die we maken met Kennemer Wonen. Woningbouwlocaties en omgaan met de zorgcirkels. Op de zorg kom ik straks ook nog even terug in verband met de vraag of je bepaalde delen van je sociale woningvoorraad moet claimen. Kunnen we volgens mij naar de volgende? Oh, hij staat er al. Kijk eens aan, je gaat heel snel. Dat waren nog 3 aanvullende punten. Dan komen we er dus in totaal op 10. Hè? Vandaar dat ik dacht, misschien is het goed om wel een beetje te trechteren vast. Wat is nou, wat moeten we vanavond bespreken en wat kan misschien nog op een ander moment? Er is een reserve voor sociale woningbouw uit mijn hoofd. Ik kijk even naar Janna, zit er ongeveer 4 ton in. En eigenlijk is op dit moment onduidelijk hoe en wanneer en op welke manier we die zouden moeten of willen besteden. Dus daar is geen beleid voor opgesteld. De bijzondere woonvormen hebben we het net over gehad, daar kom ik zo meteen op terug. En de verkoop van sociale huurwoningen. Dat is een terugkerend onderwerp van discussie van wat is nou precies de achterliggende, het achterliggende idee daarvan en wat zijn de gevolgen van de verkoop van de sociale huurwoningen. Mijn voorstel zou zijn om ons in eerste instantie op 2 zaken te richten. Dat zijn namelijk
de woningbouwcategorieën, dus zeg maar even de 30-10-60 discussie. En de belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk tweeledig. Ten eerste heeft Kennemer Wonen aangegeven dat ze eigenlijk af zouden willen van het onderscheid tussen categorie 1 en 2. Daar vinden wij als gemeente natuurlijk ook wat van, maar ik denk dat het in ieder geval goed is om met elkaar op tafel te hebben liggen wat de overwegingen daarbij zijn. En het tweede punt waar me denk ik van belang is, is dat er iets wat wordt vastgelegd straks in die regionale actieprogramma's. Dus we hebben nu in 2005 vastgelegd dat het 30-10-60 is. Ik heb daar zelf ook wel wat ideeën over waarom dat misschien niet ideaal is in ieder geval. En het lijkt me goed om daar met elkaar van gedachten over te wisselen, zodat we ook wat voeding hebben uiteraard op dat punt. Het tweede punt gaat over zeg maar de doelgroepen en het reserveren van een bepaald deel van je woningvoorraad, sociale woningvoorraad, voor die doelgroepen. Dus voor zorg en voor woongroepen bijvoorbeeld. Omdat we daar in de afspraken die we maken in de regionale huisvestingsverordening, waar we ook nu mee bezig zijn, ja, daar moet je ook iets over opnemen. Dus dat zijn eigenlijk twee zaken die je volgens mij nu al vrij snel duidelijk moet hebben. En waar je ook een standpunt over moet innemen. Die andere zaken die moeten we ook bespreken met elkaar. Mijn voorstel zou zijn om nu te beginnen even een rondje te doen over die twee onderwerpen. En dan met elkaar te kijken of we nog tijd hebben. Want volgens mij moeten we voor 9 uur ook nog een memo bespreken. Dus dan moeten we, ik weet niet precies of er bij de voorzitter een idee is over hoe lang we nodig hebben voor het memo. Dan weten we namelijk een beetje hoe we in de tijd zitten.
Ik heb het idee dat het 15 minuten in beslag neemt.
Oké, nou, dat lijkt me prima. Dus dan hebben we... Wat? Oké, maar ik stel voor dat we dan tot 8:30, 9:15 met elkaar over dit onderwerp praten en dan vervolgens doorgaan naar het memo. Goed, even de woningbouwcategorieën. Ik heb al gezegd, wat hebben we vastgelegd in de regionale woonvisie? Daar ligt nu vast dat er 30% moet worden gebouwd in categorie 1. En daaronder kunt u zien wat dat betekent voor huur en koop. 10% in categorie 2 en 60% in categorie 3 en 4. En ik wilde eigenlijk beginnen om Kennemer Wonen te vragen om een voorschot te geven. Want Kennemer Wonen heeft in een brief aangegeven dat ze eigenlijk ongelukkig zijn met die indeling. En het lijkt me goed dat jullie even toelichten waarom dat zo is.
Dank. Je wil er graag gebruik van maken. Wij kennen wonen, en niet alleen kennen wonen denk ik, maar over het algemeen geldt dat voor woningcorporaties. Is het zo dat we wat dat betreft heel goed moeten opletten hoe we onze centen uitgeven aan welke kwaliteit woningen. Maar even heel kort aan de voorkant. Het regeerakkoord wat vorige week gesloten is. Daar komen heel veel uitwerkingen in de richting van de woningcorporaties. En een van de zaken die eruit voortkomt is dat er nogal wat financiële lasten doorgelegd worden naar de woningcorporaties. Wij betalen op dit moment de vogelaarheffing, die gaat eraf. Welk jaar is niet bekend, dat is nog onduidelijk. We betalen nu op jaarbasis €700.000. Maar we gaan straks betalen en bijdragen aan de betaalbaarheid huurtoeslag. En dat is een bedrag van ongeveer €250 per woning. En dat komt eruit op een bedrag van 2,5 miljoen wat wij jaarlijks moeten gaan betalen. Om even duidelijk te maken wat dat betekent voor ons, dat betekent in feite met een rentepercentage van 5% dat de factor 20 eroverheen gaat, dat je ongeveer €50 miljoen per jaar minder kunt investeren. Want die rentelasten die je anders op je investering kunt betalen, die ben je nu kwijt, want je moet het gewoon afdragen aan de overheid. Dat is even de situatie waarin we zitten. Dat gaat vanaf 2014 gelden, dus dat betekent straks ook een aandeelhouding, waardoor we nogmaals nog strakker moeten kijken naar de maatregelen die we nu ook vanavond willen toelichten. Als we teruggaan even naar de categorieindelingen 1 en 2, die zijn ingegeven op basis nog van een oude huurtoeslagwet. En die huurtoeslagwet is veranderd sinds 1 januari 2008. Tot 1 januari 2008 kon iemand met een laag inkomen met een huur boven de €511 geen euro huurtoeslag ontvangen. Dat is veranderd, die grens is opgetrokken naar €648. Dat maakt het in feite de bereikbaarheid voor ook de duurdere woningen tussen de 511 en 648 maakt het in feite ook bereikbaar voor de doelgroep. Want mensen kunnen evengoed dan met een hogere huur nog steeds in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het is wel zo dat daar een groter gedeelte ligt bij de huurder. Als je praat over het verschil tussen de 511 euro en de 648 euro die nu als bovengrens wordt gehanteerd. Het netto bedrag wat ertussen zit is ook netto de lasten voor de huurder. Die krijgt hij geen huurtoeslag over. Hij krijgt gewoon nog steeds huurtoeslag gebaseerd op maximaal 511 euro. Maar het is wel een belangrijk onderscheid. Als wij nu een nieuwe woning bouwen op dit moment, dan bouwen wij woningen met een energielabel A. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want wij bekijken het niet alleen van de huur, we willen het ook bekijken vanuit de woonlasten. Als wij nu woningen bouwen, en hiernaast zijn we prachtige woningen aan het bouwen, de appartementen, die doen een huur van 511 euro, maar we rekenen erop dat de energiekosten per maand maar 50 tot 60 euro zijn, meer niet. Dat betekent dat je dus netto een woonlasten hebt zonder huurtoeslag van 560 euro. Dan zeg je van ja, is dat nou relevant? Wij moeten dus wel die hoge investeringskosten betalen. Het voordeel ligt bij de klant. En dat vind ik ook belangrijk hoor, dat het voordeel bij de klant ligt. We zijn een van de stukken hebben gezien, is een coöperatie nu nog een coöperatie of een projectontwikkelaar? Nou, we zijn echt een coöperatie. Maar we moeten wel voor onszelf de schoorsteen rokende houden. En dan kom ik ook met het verkopen nog even terug straks. Maar eventjes straks. Als wij dus in feite gewoon verder investeren in de nieuwbouw, in de kwaliteit van de woningen, betekent dat ook dat de stichtingskosten omhoog gaan. En die stichtingskosten die liegen er niet om. Tegenover staat dat wij maar, als je zeker uitgaat van de categorie 1 die nu gehanteerd wordt, van 511 euro, dan hebben wij een groot verschil tussen het bedrag aan stichtingskosten wat wij kwijt zijn met het bouwen van de woning, ten opzichte van de contante waarde van de huur. En dat is een rekensommetje wat we maken op basis van aanvangshuur, met alle parameters erin, van onderhoud en je beheerkosten en dergelijke erbij. En dan zitten er echt gaten tussen en die lopen echt schrikbarend op. En die kunnen oplopen tot 100.000 euro per woning. En dat geld moeten wij zelf uit onze eigen middelen halen. Over een periode van 50 jaar. 50 jaar, ja. En dus betekent dat het uit de lengte en de breedte, het moet uit onze kast vandaan komen. Dus daar zit in feite voor ons wel een belangrijk punt. Kijk, we willen kijken naar uiteraard, we gaan niet zo'n zonder meer akkoord met accepteren van hogere stichtingskosten. We zijn altijd op zoek naar in feite, wat kunnen we met die stichtingskosten doen? Kunnen we slimme bouwmethodes hanteren die toch de kwaliteit zeg maar, benaderen die wij altijd hebben gehad, altijd willen realiseren. Maar kunnen we aan de andere kant ook niet kijken naar de optimalisering van de kosten, van de opbrengsten. Daarbij blijft natuurlijk voorop staan dat we wel blijven kijken naar die klant en die consument. Die consument moet straks die woning huren en die moet het ook kunnen blijven betalen. En juist ook die lage inkomens. Maar om vast te blijven houden aan de 511 euro zeggen wij, dat is not done, dat moet je niet doen. Het is niet meer nodig, want een huurder krijgt gewoon nog steeds huurtoeslag, waarvoorheen die blokkade lag. Dus dat is een van de belangrijke argumenten waarom wij zeggen, hef die grens op en maak van categorie 1 en 2 gewoon één categorie. Maak er 40% van dus.
Ik heb een vraagje ik ben niet zo bekend op dat terrein, van even die huurtoeslag, de werking daarvan, die is mij niet helemaal duidelijk. Van 511 tot 511 kunnen mensen wel huurtoeslag krijgen. En als het dan naar boven gaat, dan niet. Maar van, ik heb het idee dat ik...
Dus zal ik het...
Zijn het actuele cijfers, gezien de ontwikkelingen? Oké, dank u.
Actuele ontwikkeling met de Europese beschikking.
Het heeft ook te maken met de Europese beschikking. Maar in ieder geval, probeer even het systeem uit te leggen van de huurtoeslag. Hoe het werkt vanaf 1 januari 2008. Het is nu zo dat wanneer je een inkomen hebt onder de 29.000 euro, gezinsinkomen onder de 29.000 euro, dan kom je in principe in aanmerking voor huurtoeslag. En die wordt dan berekend over maximaal 511 euro huur. Stel je voor dat iemand met een inkomen van 25.000 euro 150 euro huurtoeslag krijgt. Voor 511 euro, dan betaal je nog zelf 360 euro, snel uitgerekend, aan huur netto. Als die woning niet 511 euro wordt aangeboden, maar hij krijgt de woning aangeboden van 600 euro, dan blijft hij 150 euro aan huurtoeslag krijgen. Die blijft berekend worden over die eerste 511 euro. Wat gaat hij zelf betalen? Hij gaat zelf betalen. Het verschil van die 511 naar die 600, dan hebben we het al 600, min 150, is dus 450 euro. Zijn eigen bijdrage. Ja. Dus echt dat laatste gedeelte boven die 511, na die 648, 100% voor rekening van de klant. Als het gaat om de, dat is in feite zeg maar de benadering van het punt ten aanzien van het afschaffen van de regiogrenzen of van de categorie 1 en 2. Als we het hebben over een ander verhaal ten aanzien van de percentages. In de regionale woonvisie staat een percentage 30% tot klasse regio 1. Of regio 1, categorie 1 zeg, moet ik zeggen, en 10% categorie 2. Wij vragen ons af of dat wel de juiste verhoudingen zijn. Het lijkt zo dat we inderdaad dat het nog veel te kort zou zijn. Maar het is gebaseerd op oude onderzoeken. We vinden gewoon dat het nodig is om een nieuw onderzoek te laten doen. En zo is het ook in de regio al gaande. In de gemeente Heerenwaard wordt het opgepakt. Is het uitgevoerd? Alkmaar gaat het uitgevoerd worden dat we een onderzoek gaan doen in feite naar de economische en demografische ontwikkeling. En vervolgens gaan we dat afzetten. Dan wordt in feite de doelgroep bepaald. Ga je alle specifieke doelgroepen langs, ook jongerenhuisvesting. Ga je vervolgens kijken wat heb je daar naar voren staan. En dan zie je in feite wat je nog die opgave is om te gaan realiseren.
Heer Groot.
Onderzoek, dan heeft u daar ook een soort verwachting bij. Omdat de huidige cijfers in de praktijk hier en daar vastlopen. En wat is dan uw verwachtingspatroon? Welke volgorde denkt u dan met uw ervaring? Even zo nog, want u hebt een onderzoek nodig, dat er ongeveer uit zou komen.
Dat durf ik geen voorspelling om te doen, dat durf ik echt niet te zeggen. Nee, dat lijkt...
Ik vind dat een beetje kort antwoord. U geeft aan dat u een onderzoek wil, omdat u in de dagelijkse praktijk de gedachte heeft dat deze cijfers niet meer actueel zijn. U loopt dus in uw streven om het zo goed mogelijk te doen tegen zaken aan die eigenlijk niet passen bij de tendens van alle dag. Nou, dan kunt u zeggen, we vinden categorieën 1 en 2 dat die eigenlijk te krabbe meten zijn of te ruime meten. Verder hoeft uw antwoord niet te gaan, maar ik wil een indicatie waar aan u denkt.
Nou, indicatie krijgt u me echt niet, want ik weet het niet. Dat is al simpel. Kijk, nee, wat u weet het is, er is de regionale woonvisie is in 2005 opgesteld. En toen is er ook een onderzoek gedaan daarna om dat te bepalen. We zijn nu inmiddels 5 jaar verder en ik wil het wel eens zien. Daarvoor hebben we onderzoek nodig. Als ik het al wist, had ik geen onderzoek nodig gehad. Dus het is echt noodzakelijk om dat verder te onderzoeken. En als ik een indicatie geef van het is veel meer of het is veel minder, straks rekent u me daarop af ook nog een keer. Dus ik weet het eerlijk gezegd niet.
U motiveert de reden om te komen tot een onderzoek op een andere manier dan dat u nu de vraag ontwijkt.
Meneer Bijl?
Ja, voorzitter. Ik heb hier voor mij een regionaal woonwens- en woonbelevingsonderzoek van 16 juni 2008. Dus dat bevreemdt mij een beetje dat het terugverwezen wordt naar het oude woononderzoek.
Nou, u noemt een woonwensonderzoek. En woonwensonderzoek is iets anders dan echt een woonbehoefteonderzoek. En daar is een kenmerkend verschil. Kijk, woonwensonderzoek, dan wordt aangegeven wat willen de mensen, wat voor woning willen de mensen, wat voor een kwaliteit, wat voor een typologie, wat voor een prijs willen ze daarvoor betalen. En een woonwensonderzoek dekt daarmee niet het volledige onderzoek af. Dat is wel een belangrijk gegeven, maar het is niet een gegeven op basis waarvan wij kunnen constateren met elkaar wat je nodig hebt.
Hiebrink.
Ja, ik heb eigenlijk twee vragen die volgens mij voor de hand liggen. Op het moment dat je het onderscheid tussen categorie 1 en 2 afschaft, dan ligt het naar mijn idee. Hè. Ik bedoel, u schetst de hele financiële achtergrond van de woningbouwcorporaties. Het gevolg daarvan is dat de meeste huurwoningen gerealiseerd zullen gaan worden in categorie 2 en niet in categorie 1 zoals dat nu is. Mijn vraag is of dat een juiste inschatting is. En het tweede is, u heeft het alleen over huur en niet over koop. Wat betekent, want die huurtoeslag is dus wel zeg maar verruimd richting categorie 2 voor huurders, maar die geldt natuurlijk niet voor kopers. Wat zijn dan de gevolgen voor de kopers?
Het zal inderdaad categorie 2 gaan worden met name, maar daar moet je er wel een nuancering bij brengen. Dat je niet de woningen allemaal op de maximale prijs gaat prijzen van €648. Dat zal niet aan de orde zijn. Daarin blijf ik altijd zoeken naar een optimum wat je nodig hebt om je doelgroepen te kunnen bedienen.
Hoe kunnen wij als gemeente daar nog besturen? Want ik denk dat namelijk vanuit de gemeente zien. Hè. Dus ons belang zal ik maar zeggen. Ons belang is dat er voldoende sociale woningen worden gerealiseerd. Een van de vraagtekens die ik zelf heb bij die 30-10 is dat ik me kan voorstellen dat het aandeel voor de categorie 2 woningen heel beperkt is. Waardoor je misschien doorstromingsproblemen krijgt. Hè. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar als je nu constateert dat het waarschijnlijk voornamelijk naar categorie 2 gaat, dan heb je volgens mij als gemeente geen instrument niet richting de woningbouwcorporatie, maar ook niet richting ontwikkelaars, om daarop te sturen als je dat vrijgeeft. Dat klopt toch?
Dat zou kloppen, maar ik vraag me af hoe erg dat is. Juist omdat ik het element erbij haal van je totale woonlasten. En daar gaat het met name om. Het is niet alleen als we SEC alleen maar blijven benaderen op basis van de huurprijs, vind ik het niet goed. Er zijn nogal behoorlijke verschillen merkbaar, en juist in de energievoorziening, in die prijzen. Als je praat over een bestaande woning van €450 die een energielabel heeft van G, dan praat je misschien wel over energielasten van €200 in de maand. En dan zie ik dus ook op €600 aan woonlasten, aan netto woonlasten voor die consument. Dus het verhaal is dat wij met onze extra investeringen die we doen, met je hogere kwaliteit, met energielabel aan wat je brengt, in feite natuurlijk ook ervoor zorgt dat die energierekening beperkt blijft.
En de kopers?
De kopers, sorry. De kopers even het volgende. Daar zou wat mij betreft ook gewoon geen probleem moeten zijn om dat te brengen naar die €210.000 aan maximaal categorie 2 woningen, categorie 1 en 2 bij elkaar voegend. Zoals u weet, wij verkopen woningen in Koopgrond, ook in Bergen. Dat doen wij met een korting van 25% op de marktwaarde. En wij zorgen ervoor dat wij die woningen zoveel mogelijk onder die €210.000 houden die daarvoor staat. Daarmee denken wij dat wij daar het probleem mee kunnen tackelen. En het, of je kunt realiseren in categorie 1, dat is maar zeer de vraag of je dat dan gaat realiseren. Ik denk dat je in principe daar wel afspraken over zou kunnen maken. Koopwoningen hebben of huurwoningen is nogal een verschil ten aanzien van de financiering die wij hebben. Omdat je gewoon domweg met koopwoningen ook een hogere dekking haalt vanuit de opbrengst.
Van wethouder Inbeng. Die energievermindering, hè? Dus, zijn de banken daar ook gevoelig voor bij hypotheekverstrekker? Want daar gaat het natuurlijk ook om.
Ik heb nog nooit een bank gehoord die dat meeneemt in zijn overweging. Die kijken puur. Nee, dat is. Ja, nee, maar u heeft volkomen gelijk. Ik denk dat het op zich een terecht punt is wat hij aanroert. Dat daar een keer een gesprek over zou moeten komen. En dat je niet alleen maar kijkt naar de huur, want als we zien hoe de energielasten de laatste jaren gestegen zijn, de huren stijgen inflatoir, 1%, 1,5% per jaar de laatste jaren. Als je kijkt naar de energielasten, die al behoorlijk progressief gestegen, en als je ziet hoe dat gaat toenemen, wat de prognoses zijn, dat is echt dramatisch. Dus er wordt al gespeculeerd op het feit dat over een x-aantal jaren gezegd wordt dat de energierekening hoger zal zijn dan de huurrekening. Maar dan is het inderdaad wat u zegt. Ja, ik heb nog nooit iemand daarover in een discussie gehoord. Om dat met banken en financiering daar rekening mee te houden. Nee.
Heer Rietbrink en dan heer Bijl.
Ja, ik vroeg me af of u nou eigenlijk zegt dat als categorie 1 en 2 vervalt, dat u dan sneller gaat investeren om op de label B te komen.
Nee, wij investeren altijd al met energielabel A. Dat is een open deur, denk ik. Nee, als wij investeren in nieuwbouw, dan doen we dat conform de huidige eisen die eraan gesteld worden, huidige bouwbesluit. En dan komt er automatisch label A uit tevoorschijn. En voor onze bestaande voorraad, misschien dat even toe te voegen. Wij zijn met onze bestaande voorraad zijn we bezig met een energieplan om te zorgen dat wij onze woningen kunnen verbeteren qua energiebeperkende maatregelen. Dat gaat echt om miljoenen in het hele bezit wat we hebben. Daar willen we aan gaan werken. We hebben het streven daarna staan dat we gemiddeld komen op energielabel B. Dat betekent niet dat elke woning op label B uitkomt, dat gaat niet. Je moet altijd weer kijken van wat zijn de kosten en wat levert het op. Dus ook kan er zijn dat een deel van de voorraad misschien label D blijft houden. Maar in ieder geval is het streven erop gericht dat wij 1 à 2 labels minimaal lager gaan worden dan hetgeen wat we nu hebben in de voorraad.
Heer Bijl?
Zitten er verschillen tussen het woonoppervlak, categorie 1 en 2? En wat zijn de richtlijnen eigenlijk van het aantal vierkante meters wat in categorie 1 en 2 moeten zijn?
Dat is een mooi punt, want daar zijn geen richtlijnen voor. We praten echt alleen maar over prijskategorieën. Dat is het enige onderscheid wat gemaakt wordt in die categorie 1 en 2. Dus je praat niet over het aantal vierkante meters. Wij vinden het natuurlijk wel van belang, en dat doe je natuurlijk als ontwikkelaar, omdat je ook kijkt naar wat de toekomstwaarde is van je bezit, wat je realiseert. Dat je natuurlijk wel kijkt naar een verhouding die gewoon recht doet aan de huurprijs met het aantal vierkante meter. Maar in de regelgeving, in de regionale woonvisie, er wordt alleen maar gerept over prijskategorieën.
Maar moeten wij ons misschien als gemeente veel meer richten eigenlijk van wat voor type woning willen we hebben? Dus willen we een 3- of 4-kamer woning hebben? Dan eigenlijk van in welke categorie die zou vallen?
Ik denk inderdaad dat het daarom gaat. Ja, het gaat om de kwaliteit van die voorraad. En ik denk dat als er gezegd gaat worden dat er tekort aan jongerenwoning is, dan is het makkelijk om eraan toe te geven, rekening houdend met een beperkte vloerbevlakte bouw van 50 vierkante meter, om kleine woning te realiseren met 2 kamers. En daar ook een huurprijs tegenover te stellen die ook dan lager is, nou vanaf lager is. Dat lijkt makkelijk, maar dat is niet de oplossing. Als ik kijk naar onze voorraad en we kijken naar ons beleid. We hebben al een deel van onze voorraad met 2-kamerappartementen. En als we straks kijken naar de demografische ontwikkeling en je ziet de vergrijzing komen. Dan zie je gewoon dat in feite een 2-kamerwoning straks dat die gebouwd gaat worden voor de leefstand. Het is een woning voor nu, voor het probleem van vandaag op te lossen. Maar het is geen probleem voor in de toekomst om dat op te lossen. Daarom zijn wij zelf al een vervent voorstander ervan en streven ernaar om minimaal 3-kamerwoningen te bouwen.
Maar dat betekent dus eigenlijk dat je categorie 1 bijna niet meer kan bouwen eigenlijk. Want dat is allemaal categorie 2, een 3- en 4-kamerwoning. En moet je misschien niet iets inbouwen dat je dus eigenlijk zegt in categorie 3, dat we daar iets moeten aangeven. Dat we daar eigenlijk voor gezinnen of toch in een bepaalde sociale omstandigheid, dat daar woningen voor komen. Omdat we anders toch ontsporen. Dus we moeten ons misschien minder richten tot die huurprijs eigenlijk, die gerelateerd altijd is aan die subsidieregeling of die belastingmaatregel zoals nu is. We moeten ons meer richten eigenlijk tot eigenlijk wat voor type woningen we willen hebben. Dus dat is mijn conclusie een beetje. Klopt dat?
Niet helemaal. Ik ga er wel ver in mee, maar het is niet helemaal. Want we hebben ook nog te maken met de invoering van de Europese beschikking. En de Europese beschikking die regelt dat woningcorporaties niet meer dan, of die moeten minimaal 90% van haar woning straks toewijzen aan gezinsinkomens van maximaal 33.000 euro in woningen van maximaal 648 euro. Dat is een opgelegde regel die door de vorige regering is vastgesteld met Brussel. Daar wordt nog volop over gepraat op dit moment, want daar is nog veel protest over, maar dat heeft u waarschijnlijk wel vernomen. Anders wil ik het nog even toelichten. Maar daarin wordt wel de grens gehanteerd van 648 euro als maximum. En dat heeft weer te maken met staatssteunregels die daarachter zitten. Want vanuit die staatssteunregels is het zo, woningcorporaties ontvangen staatssteun. Wij krijgen een borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor het aantrekken van onze financieringen. Daar zit het Rijk in als achtervang. Bijvoorbeeld kan het zijn dat een gemeentelijke overheid verlaagde grondkosten in rekening brengt. Dat wordt ook beschouwd als een vorm van subsidiering. Omdat er is, heeft dus Europa gesteld aan Nederland. Nederland stelt grenzen aan de maximale voorraad en benoemt dat wat je zou willen doen in de sociale voorraad in Nederland. Toen zijn die twee dingen naar voren gekomen, 648 euro en een inkomen van maximaal 33.000. Dus we moeten ons wel met name blijven richten op die 648. Als ik boven de 648 euro ga investeren aan woningcorporatie, dan kan ik straks niet meer aankloppen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor borging van mijn financieringen. Dan moet ik de markt op en dan moet ik echt commercieel gaan financieren. En dan wordt het dat wordt problematisch eerder gezegd.
Dat begrijp ik, maar dan richten we ons helemaal op de huursector. Als we jullie bouwen ook voor de verkoopsector, dat is meestal, misschien moeten we daar ook verder over ingaan, van welk percentage zou dat kunnen zijn, of welke verdeelsleutel zou van toepassing kunnen zijn. Maar als we ons richten op de verkoopsector, dan zou het wel degelijk van belang kunnen zijn dat de gemeente invloed uitoefent op categorie 3.
Ja, ik denk wel dat het de verantwoordelijkheid is. Kijk, wij zitten voornamelijk voor de huursector en dat is nog maar ook maar een beperkt deel van hetgeen wat hier ook in Bergen gebeurt natuurlijk. En als we kijken naar de koopmarkt, die koopmarktsector is natuurlijk ook hier in Bergen vele malen groter. Wij hebben daar als corporaties eigenlijk niet in eerste instantie weinig te zoeken. Want het is niet onze core business. Onze core business is in feite het bouwen van woningen voor mensen met een laag inkomen. Daar bouw je woningen voor en we bouwen wel eens koopwoningen. Maar als we koopwoningen bouwen, dan doen we het alleen maar omdat we daarmee een stuk financiering kunnen terughalen om onze onderdabels van al die investering in die huurwoningen te kunnen dekken. Dat doen we alleen maar om die reden.
dat snap ik wel, maar je zou het best kunnen combineren. Je moet je dan niet richten helemaal op het meest verdienende deel van de koopwoningen. Maar dan zou je dus in die categorie deel zou je kunnen zeggen, nou, daar kan je ook een extra uithalen wat als financiering gebruikt kan worden ter dekking van de huurwoningen. Maar het is wel degelijk van belang, denk ik, dat we daar ook toch een sleutel in maken. En dan 1 en 2 zou wat mij betreft misschien kunnen vervallen. Maar dan misschien dat we met 3, categorie 3, toch meer onze invloed moeten uitoefenen.
Maar in groot, even tussendoor.
Ja, even aansluitend, u noemde een aantal keren een maximale woningvoorraad. Is dat mede van invloed op hoe u een project opzet met de verhouding huur en verkoop? Bereikt u soms in bepaalde gebieden die maximale voorraadgrens?
Nou, daar zijn we naar op zoek. Hè. Dat is het verhaal wat wij dus nog, waar u net zegt van ja, doen we een uitspraak nu, maar die kan ik niet doen. Maar daar zijn we naar op zoek. Ik wil dus wel weten van wat zit er in onze, wat is nou precies de doelgroep die we moeten bedienen? Wat is die omvang? Welke doelgroepen zitten erin? En dan ga ik dat bekijken. Als wij nu een plan hebben, en het hangt helemaal van de planontwikkeling af, hangt ook af van de afspraken die we maken aan de gemeente. En het mooie voorbeeld is hiernaast. Dit is een complex De Beek met 22 huurappartementen. 100% in de categorie 1 wat we realiseren. En dus de ene keer kun je dat doen, de andere keer zoek je toch naar een mix. Als we dus bijvoorbeeld als een gelijk aan een projectontwikkelaar een stuk grond gekocht hebben waarop we gaan ontwikkelen. Ja, dan moeten we wel kijken hoe we uitkomen met onze financiering. En dan heb ik wel een bepaalde normen waar ik me aan vasthoud om te komen dat ik daar niet bovenuit ga, dat ik mijn verlies beperk als het ware.
Maar ik begreep een beetje uit uw beantwoordingen dat er vanuit Brussel afspraken gemaakt werden, waar dan nog wel over gediscussieerd wordt, die een maximale voorraad aangeven.
Nee.
Is dat niet zo?
Nee.
Graag wat inlichting over willen.
Nee, dat is niet zo. Men denkt wel, men veronderstelt op macroniveau van de 2,4 miljoen huurwoningen in Nederland, wordt verondersteld dat er een 800.000 woningen te veel zouden zijn. Dat is een veronderstelling. En die moeten ze allemaal waar zien te maken. En u weet ook waarschijnlijk uit het regeerakkoord dat er een kooprecht in staat in het regeerakkoord. Hoe ze dat verzinnen weet ik niet, want dat vraag ik me zeer af, want dan vraag ik me ook wel echt af wat ermee gebeurt. Ons doel als woningcoöperatie is niet om strikt vast te houden aan het aantal woningen wat we hebben. Ons streven is ernaar om gericht om te zorgen dat wij die omvang van de voorraad hebben die recht doet aan de vraag vanuit onze doelgroep. En als dat dan minder wordt dan het aantal woningen wat we nu hebben, dan is het prima. Maar dat moeten we dan wel met elkaar kunnen vaststellen.
Mevrouw Bakker.
Maar u wil dus een nieuw onderzoek voor die doelgroepen. Want u weet nu niet precies of het nou is voor de jongeren of misschien voor mensen die zorg nodig hebben.
Het gaat om economische ontwikkelingen, maar ook demografische ontwikkelingen. En nou, goed, kijk ook naar, je moet op de lange termijn proberen te kijken. De vraag van vandaag is er. Maar wij willen ons met name richten natuurlijk als woningcoöperatie op de vraag van de toekomst. Hoe ziet dat eruit? En daar willen we in feite gewoon de gegevens over hebben. En dan neem je alles mee. Dan neem je de vergrijzing neem je mee. Je kijkt naar de jongerenhuisvesting. Je kijkt ook naar de gezinnen die dan een beroep op ons zouden willen doen en moeten doen. Dus alle aspecten neem je daarin mee.
Maar wat is dan het bezwaar om een nieuw onderzoek te starten?
Nee, ik zie er geen bezwaar in. Ik zal juist toejuichen. Dat bedoel ik.
Ik begreep in het verhaal ja. Eerder dat u dat wou, maar dat niet kon doorgaan. Maar heb ik het verkeerd begrepen?
Nee, we hebben het over twee onderzoeken gehad. Hè. Even het woonwensonderzoek van 2008. En we hebben het al gehad over het woningbehoefteonderzoek van 2005. Op basis van ook de regionale woonvisie is ingevuld. En eigenlijk hebben we behoefte om zo'n nieuw onderzoek te doen naar een woningbehoefteonderzoek.
De heer Van der Leij.
We hebben het steeds over de stichtingskosten voor nieuwe woningen. Maar wat net al zei, in de gemeente Bergen verkoopt u ook bestaande huurwoningen. En als je ziet wat er nu te koop aangeboden wordt de laatste tijd, zijn het de oude complexen. Waar ik neem aan dat er daar voorlopig een behoorlijk wat boekwaardewinst op zit. Misschien wel meer dan 100.000 euro op zo'n woning. Het zijn woningen uit die 40, 50 jaar oud zijn. Dus ik denk misschien wel totaal afgeschreven. Hè? Laat me zeggen, hypotheekvrij. En daar wordt nu verkocht voor 130, 140.000 euro. Dus daar komt ook bijna 50 miljoen uit in de gemeente Bergen. Als u de 500 gaat verkopen zoals in het plan staat.
Toch? Ja, maar de plan moet even nuanceren. Kijk, 500 woningen verkopen in Bergen, dat zou idioot zijn. Dat zeg ik, kan ik durf zo te stellen.
In de afspraken met ons?
Nee, het is iets anders. Kijk, wij hebben, heel Kennemerwonen heeft 10.000 woningen. Wij verkopen per jaar 1 à 1,5% van de totale voorraad over het hele werkgebied waar we zitten. En dat moet je omslaan. Maar om te zorgen dat je woningen kunt verkopen, dat je woningen kunt aanbieden, moet je aan de voorkant moet je een zogenaamde verkoopvijver aanwijzen. Je moet bepalen welk deel van de voorraad in aanmerking komt om te kunnen verkopen bij mutatie of aan te bieden aan de zittende bewoner, wat we eerder in eerste instantie gedaan hebben. Maar dan heb je dus een grotere vijver nodig. Maar dat wil geen zin zeggen dat je die 500 woningen allemaal gaat verkopen. Dat is iets anders.
Volgens mij in de informatienotitie die we in juni ook naar de raad hebben gestuurd staat dat er dit jaar het streven is om er 30 te verkopen. Toch?
Ja, de voorraad is een 2500 woningen. Je praat over 1%. Dat is ongeveer 25 tot 30 woningen inderdaad die in de verkoop staan voor Bergen. Ja.
Ja, ik heb het ook niet over 500 woningen per jaar natuurlijk. Hè? Dus ik heb het over... Als je er 30 verkoopt, heb je in 10 jaar tijd je er 300 verkocht. Maar 100.000 euro winst minimaal, denk ik. Nou, reken uit.
Reken ook uit dan wat er gebeurt als we inderdaad nieuwe woningen bouwen. Ik bedoel, het streven is er ook naar opgericht, hè? Maar dat moet dus gestaafd worden door onderzoek, want dat vind ik echt belangrijk dus. Het streven is erop gericht om, als je een woning verkoopt, ook te zorgen dat de minimale voorraad in feite intact blijft. Dus dan proberen ook die woningen weer in die mate bij te bouwen. Je bouwt alleen andere woningen.
U heeft het over die minimale voorraad, maar ik heb het gevoel dat dat een soort golfbeweging is die met de economie en met de geografische opbouw van de bevolking meegaat. Dus dan kan je wel zeggen, ik kijk terug naar 2005 of naar 2008, waarin ik een aantal dingen heb onderzocht, waardoor ik kan voelen hoe het ongeveer zit. Mm-hmm. Maar hoe actueel moet je onderzoeken om dat continu goed in de gaten te houden? Of zijn er landelijk wat dat betreft, zijn er statistieken die aangeven van, als je bevolking afneemt, dan ontstaat dat. En of als je bedrijvigheid toeneemt, dan ontstaat dat. Alles wordt tegenwoordig onderzocht en is te vinden. Maar ik heb het gevoel dat we veel dingen willen vertellen, maar niet weten wat de uitkomst is.
De provincie? De provincie heeft een onderzoek gedaan. En de provincie heeft ook ingevuld, ook voor de gemeente Bergen en alle andere gemeentes, ingevuld wat de demografische ontwikkeling is. En misschien dat u ook heeft gelezen in de krant dat er afgelopen vrijdag in Den Helder een bijeenkomst is geweest waarin voormalig minister Deetman en Mans een rapport hebben gepubliceerd over de regio Den Helder. Maar eigenlijk werd er ook gezocht naar samenhang in de regio West-Friesland, maar ook met de regio Alkmaar. Een van de dingen die naar voren komt is dat men constateert, maar Den Helder is heel specifiek, dat laat ik ook maar even liggen, maar het blijkt wel uit de onderzoeken die er nu liggen, dat als je kijkt naar de totale omvang van ook de gemeente Bergen, dan zien we in het aantal personen in Daan komen in 2025 en daarna. Het aantal huishoudens loopt eerst nog even op, maar dan gaat het ook stabiliseren en dan gaat het zakken. Dat zijn de prognoses die er zijn. 5 jaar geleden heeft niemand hier gepraat over krimp, volgens mij. Dat is echt een begrip wat opeens nu naar boven komt. En iedereen heeft daar aandacht voor. En dat is goed dat er aandacht voor is. Maar daar geef ik al even mee aan dat de wereld er van vandaag weer anders uitziet dan 5 jaar geleden. Dus je zal zo'n onderzoek regelmatig moeten staven om te weten of je inderdaad wel de juiste dingen doet.
Piet Brink.
Ja, ik wil even kijken of ik voor mezelf in ieder geval tot een soort afronding kan komen. Want wat ik een beetje merk in het gesprek is aan de ene kant dat Kennemerwonen zegt van er zijn nu een aantal afspraken gemaakt en soms zijn die knellend. En je zou eigenlijk opnieuw moeten kijken op basis van onderzoek of je dat op die manier moet blijven hanteren. Maar er zijn ook een aantal vragen geweest. Ik noem iets over het aantal vierkante meters, het soort woningen dat je hebt, het type woningen dat je wilt neerzetten. En er zijn ook vragen geweest van kun je daar dan afspraken over maken? En daar krijg ik niet zo goed de vinger op of je nou, als je naar de regionale woonvisie volgend jaar gaat kijken, of je dan bijvoorbeeld in plaats van te volstaan met alleen maar een rijtje 30, 10, 60, aanvullende afspraken zou kunnen neerleggen, waar je bijvoorbeeld, ik weet dat we een hele discussie hebben gehad over Dat ging volgens mij over de Texaco-locatie, over hoe groot die sociale woningen daar waren. En dat mensen zeiden van, nou, dat zijn wel hele kleine woningen. Wil je die eigenlijk wel gebouwd hebben op die manier? En als je dat koppelt aan een onderzoek, kun je volgens mij iets zeggen over, we willen voor, dat moet ook volgens mij in dat regionale actieprogramma, we willen voor die doelgroepen bouwen, maar dat betekent ook dat het dat soort type woningen moeten zijn. Zijn daar afspraken over te maken? Want je wilt natuurlijk als gemeente wel een bepaald soort grip houden op hoe zich dat ontwikkelt de komende 5 tot 10 jaar.
Ja, ik denk juist dat is het volgens mij en daar moet je afspraken over maken. Daar moet je gewoon de helderheid naar elkaar toe bieden. En dan moet je inderdaad de doelgroepen gaan benoemen. Voor welke doelgroepen moeten we inderdaad aanvullend gaan bouwen? Wat hebben we daarvoor nodig? Dat moet je daarin vastleggen. Reken helder dus met het woonlastenplaatje wat erin zit. Doelgroepen moet je ook heel goed bekijken van ja, wat verstaan we eigenlijk onder een specifieke oudere woning en wat is een specifieke jongere woning. Wij zeggen vaak van dat onderscheid moet je eigenlijk al niet meer maken als je denkt in de appartementensfeer. Een jongere die kan ook fantastisch wonen in een 3-kamer appartement, dat kan een ouder ook. En als je dan ziet dat er ook zeg maar weer de golfbeweging gaande is en dat je nu bouwt voor jongeren bijvoorbeeld, dan is die woning over een aantal jaren, dan kunnen die ouderen er fantastisch wonen. En dus daar moet je wel over nadenken. Dat zou je dus ook kunnen vastleggen in het programma. Als je dat onderzoek, de resultaten van bekend hebt, en dan kun je met elkaar definiëren op zelf gemeentelijk niveau wat je dan een woning zou moeten bijbouwen om bepaalde doelgroepen te kunnen helpen. Dat zou je moeten kunnen doen. Ik pleit er overigens wel voor dat we met elkaar ook kijken naar de regio, juist naar de regio. Het denken binnen de gemeentegrenzen, ik denk dat we dat achter ons moeten laten. We moeten echt denken in een woningmarktregio. En de woningmarktregio die we kennen, Noord-Kennemerland, is er gekunsteld in. Dat komt voort vanuit de oude provinciale regeling. Maar mensen die kiezen zelf wel een pad. En ik denk dat we eigenlijk ook met elkaar, ook juist in de omgeving, moeten kijken, regionale afstemming moeten maken. In alle programma's wat we realiseren, wat we bouwen. En om te kunnen kijken hoe we inderdaad aan de vraag tegemoet kunnen komen. Dus het houdt echt niet op bij de gemeentegrenzen. Dat is wel het pleidooi, wil ik het nog wel meegeven. Regionalisering is een begrip wat binnen de woningcoöperaties steeds meer, sorry, een beetje verkouden, maar steeds meer opkomt. En dat willen we eigenlijk, ik werk er ook langzamerhand mee, dat juist in de regiogemeentes er ook meer draagvlak ontstaat om daarover na te denken.
Mag ik toch nog wat vragen? Dat stuit toch op heel veel weerstand bij de plaatselijke bevolking, zoals u wel begrijpt. Dus iemand uit Heerengewaard die komt hier in de buurt wonen en waarom? Nou ja, dat zal u duidelijk zijn. Is er geen tussenvorm mogelijk dat Bergen bijvoorbeeld een ietsje grotere autonomie heeft op dat gebied? Of?
Ik begrijp dat bezwaar. In een andere gemeente waar we actief zijn, hebben we wel een keer een afspraak gemaakt voor het juist nieuwbouwwoningen die bij de eerste oplevering kunnen worden toegewezen aan de inwoners van de bepaalde gemeente. Dat kan wel. Maar verder moet je ook niet gaan, naar mijn idee. Voor de rest moet je het openlaten en mensen moeten eigen keuzes maken. En ik zeg dat ook met name omdat als je kijkt naar de woonruimteverdeling, je kijkt gewoon hoe woningzoekenden zeg maar hun eigen woning zoeken. Over het algemeen zie je gewoon heel nadrukkelijk dat gewoon 80-20 regel kun je grofweg aanhouden. 80% van de woningzoekenden blijft in eigen gemeente wonen, in de eigen wijk wonen, zelfs als je praat over bijvoorbeeld de gemeente Alkmaar. En 20% die migreert naar in feite andere regio's en andere gebieden. Dus het is vaak een gedachte van, nou er komt er heel veel op ons af, heel veel van buiten ons af komen naar ons toe. En ik denk dat we dat maar goed moeten staven met ook het onderzoek, met in feite de resultaten die we elk jaar produceren als coöperatie Noord-Kennemerland, hoe die woningtoewijzing gaat. Dan kun je mooi die migratiestromen kunnen zien.
Heer Groot.
Ja, u zit hier in een politieke arena en in elk verkiezingsprogramma staat vitalisering of maatregelen ter vitalisering van de bevolkingsopbouw. Dan heb je een woningbouw coöperatie nodig. Want je wil voor je jonge mensen, die wil je binden aan je kern, want dat is je economie. Kijk, en als u dan zegt, daar moet je zo weinig mogelijk rekening mee houden, dat moet je regionaal doen, want het kwam bij mij een beetje hard aan, dan denk ik, ja, we zitten niet op hetzelfde spoor.
Nou, ik denk dat het wel meevalt, maar kijk, als we nu kijken naar bijvoorbeeld wat er allemaal gebeurt, de hele economie, de hele ontwikkeling die we zien, dan is het van belang dat dat gewoon in een afstemming komt tussen de gemeentes onderling, in de regionale afstemming, dat er gekeken gaat worden naar welke programma's gerealiseerd worden. Dat je niet in elkaars valkuil trapt. Het gaat niet meer. Die consument houdt zich niet alleen maar heel strikt met zijn eigen regio bezig, met zijn eigen gemeente bezig. Hij kijkt wel eens naar de andere kant. Maar stem het wel op elkaar af. Als wij allemaal tegelijkertijd zeggen nu, we gaan ons niet meer richten op de jongeren, maar we gaan ons richten op de ouderen. En we gaan dus alle oudere woningen bouwen met bepaalde zorgclusters erbij, noem maar op. Dan trap je in je eigen valkuil. Want op een gegeven moment wordt daar een overdaad gerealiseerd. En dat is eigenlijk mijn oproep van, ga het wel afstemmen. Ik ga niet veronachtzamen dat je inderdaad een eigen politieke agenda hebt als gemeente. Maar kijk wel, dan probeer wel zo nu dan gewoon om je heen te kijken wat daar gebeurt. En probeer dat op elkaar af te stemmen. Dat is mijn advies.
Heer De Jong.
Ja, dank u voorzitter. Even een zijstapje maken. Bij de vorige presentatie die we hadden gehad, werd heel veel gesproken over de onredabele top. Mijn overbuurman die had het net over tonnen winst die u maakt. Ik denk dat u dat even wat moet toelichten voor de betere beeldvorming. Volgens mij was er sprake van dat bij de verkoop van twee woningen, dat die nodig waren om de bouw van één, en dat is wat, je moet wel wat nuances toebrengen dan, om de bouw van één te kunnen te realiseren. Is dat zo? Kunt u dat bevestigen? Of er werd namelijk de vorige keer al een behoorlijk punt van gemaakt.
Oké, nou ik kan hem iets verzachten. Het is niet 2-1. Hangt veel af van de gemeente waar je zit, waar je actief bent. Kijk, in Bergen is natuurlijk de vastgoedwaarde aanzienlijk hoger dan in bijvoorbeeld in het dorp Bad Geest. Ik denk dat die verhouding even inrichting midden in elkaar loopt. Ik denk dat het zeg maar naar 1,5 gaat. 1,5 woning te verkopen op het realiseren van één nieuwe woning. Maar om dit soort verhoudingen gaat het wel. En het geld wat even snel berekend is door Van der Leij over de winst die we maken. Kijk, wij zeggen altijd de woningcorporatie. Wij hebben geen aandeelhouders. De enige aandeelhouder is misschien onze klant. Wij moeten gewoon zorgen dat er een goed product staat. En als wij dus in feite ons geld binnenhalen uit verkoop van woningen, dat doen we niet om rijk te worden. Dat doen we om in feite weer juist geld te genereren om te kunnen investeren in je woningbouw. En dat doen we ook volop. Ik bedoel, dat is...
Voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk van als dat regionaal kijken eigenlijk naar de woningbehoeften, als dat zo van belang is, dat je dus niet eigenlijk lokaal moet kijken, maar regionaal, is het dan ook niet noodzakelijk dat je het onderzoek eigenlijk ook tot een regionaal onderzoek verheft? Anders krijg je allerlei verschillende onderzoekjes die niet helemaal parallel lopen en die niet op elkaar aansluiten, waardoor je dus eigenlijk geen regionaal beeld gaat krijgen. Is het dan niet zinvol om dan te kijken dat als Alkmaar dus van plan is dus nu een onderzoek te laten doen, dat Bergen zich daarbij aansluit?
Ja, dat lijkt mij een vanzelfsprekendheid. Ik juist inderdaad in dat pleidooi wat ik houd over regionalisering, zou je dat inderdaad bij elkaar moeten trekken.
Van der Leij.
Nee, goed. Nee, ik had het niet over winst hoor. Ik had het over vrijkomend vermogen om opnieuw te investeren. Zo moet je het zien. Maar ik zou het pleidooi voor die regionale aanpak. En dat zou goed zijn. Maar volgens mij zit er een dilemma voor waarom dat moeilijk zal te realiseren zijn. Als je naar een regionale woonvisie gaat en een regionale verdeling wil maken. En daarom zou ik mensen laten uitwisselen. Kijk, wij in Bergen hebben afgesproken. Daar kan een andere gemeente, dat wij zo min mogelijk in het buitengebied willen bouwen. He, tot nu hebben we dat een beetje beleid. Dat maakt het bouwen op plekken in breilocaties, maar vaak maakt het vaak wat duurder. He, omdat je moet breken en noem maar op. Dat is allemaal niet... Dus naar mijn idee kan zoiets alleen maar lukken als er op een gegeven moment ook een soort regionale grondmarkt komt. Want als die gemeentes vasthouden aan allemaal hun eigen grondbeleid en hun eigen voorraad en hun eigen kapitaal erin, dan komt dat nooit van de grond. Dan kunnen we willen wat we willen. Maar als we niet regionaal denken uit een breed perspectief, dan is het naar mijn idee gewoon een illusie dat we dat echt voor de regio gaan bouwen en elkaar woningcategorieën of dat ze kunnen toedelen. Daar moet iets anders gebeuren, anders Alkmaar hier gewaard bouwt vrij goedkoop, wij spreken omdat het allemaal op maagdelijke grond gaat. Alkmaar die is, moet steeds meer inbreien. Wij hebben die keus, nou, gaan die keus misschien ook maken. Nou, dat betekent dat als wij ook nog sociaal willen bouwen voor die groepen, dat je kosten moet kunnen spreiden over diverse gemeentes, anders gaat het nooit lukken.
Dames en heren, even een punt van orde. Ik vind het buitengewoon interessant, maar als we bij elke sheet 3 kwartier gaan discussiëren, dan komt de presentatie nooit aan. Ik stel voor dat we de presentatie even afmaken en dat we daarna verder discussiëren. Dus even de presentatie afmaken.
Nou, misschien mag ik even proberen op dit punt af te ronden in ieder geval. Want het lijkt me toch wel prettig om met een soort afronding weg te gaan. Ook voor mijn eigen gemoed, zal ik maar zeggen. Wat in ieder geval volgens mij van belang is, is om te kijken of we aansluiting kunnen vinden bij het onderzoek dat nu al in Heergewaard en Alkmaar loopt of gaat lopen. Hè. Dat lijkt me sowieso van belang om wat informatie te krijgen, wat achtergrond te krijgen. Er zijn een aantal punten die daar volgens mij in mee moeten worden genomen. Dat gaat zeg maar even heel in het algemeen over de woningbouwcategorieën. Ik begrijp het pleidooi van Kennemer Wonen, maar ik ben niet op voorhand bereid om al te zeggen van laten we het maar allemaal overboord gooien. Volgens mij moeten we daar eens goed naar kijken, hè, want je geeft dan een sturingsinstrument uit handen. Dus ik wil dat gewoon eens goed laten onderzoeken. Het zou interessant zijn om te kijken of je bijvoorbeeld de woonlasten op een of andere manier objectiveerbaar kunt maken. Want dan werk je eigenlijk ook met categorieën, maar op een ander soort categorieën die niet meer per se aan de huur gerelateerd zijn. Ik neem daarin ook mee, dat moet ook voor het regionaal actieprogramma, het soort van woningen of type woningen dat wij denken nodig te hebben in de gemeente. Ik denk dat dat van belang is. We hebben daar natuurlijk zelf wel ideeën over, maar die zijn vaak gebaseerd of op aannames of op informatie die soms verouderd is. En de discussie over de vierkante meters. De laatste opmerking die ik wil maken gaat over de regionale grondmarkt. Die opmerking die snap ik. Ik denk wel, als ik nu gewoon op dit moment naar de praktijk kijk, dat misschien over 10 jaar hopelijk iets is wat je zou kunnen realiseren. Hè. Ik bedoel, ik refereer maar even aan de discussie die zich nu afspeelt rond het MCA. Nou, dat is volgens mij regionale samenwerking in zijn slechtste vorm. Want eigenlijk zou je daar dus moeten kijken waar is de beste plek voor het ziekenhuis voor de regio. Nou, je ziet dat regionale samenwerking nog niet tot volle wasdom is gekomen, in ieder geval op dat dossier. Wat er wel is gebeurd, en dat zijn misschien de eerste voorzichtige stappen, is dat er een eerste overleg geweest is eind oktober, eigenlijk in navolging wat Alkmaar heeft gedaan met ontwikkelaars en de corporaties. Dus de gemeente, ontwikkelaars en corporaties samen aan tafel. Dat is eerst in Alkmaar gebeurd. Dat heeft een ontzettende boost gegeven daar aan de woningen die daar nu worden gebouwd. En eigenlijk in navolging van Alkmaar zijn we dat nu in de regio aan het doen. Dus zitten alle regiogemeenten aan tafel. Wat daar precies uit gaat komen, daar durf ik nu nog niet zo heel veel over te zeggen, want dat staat echt nog helemaal in de kinderschoenen. Ik stel voor dat ik deze punten meeneem. Janne heeft het ook opgeschreven volgens mij. En dat wij u informeren over de mogelijkheden om dat onderzoek al dan niet regionaal uit te voeren. Want daar kan ik op dit moment natuurlijk weinig over zeggen. Voor dit punt even, hè? Want dan kunnen we namelijk nog even naar het tweede punt dat ik in ieder geval wil bespreken. Dat gaat over het reserveren van een deel van je voorraad. En er zijn eigenlijk twee hele concrete voorbeelden die de afgelopen zeg maar 3 maanden zijn langsgekomen. Dus daar wil ik het even aan ophangen. Het gaat eigenlijk om een soort principe natuurlijk, maar dit zijn wel ontwikkelingen die vaker zullen voorkomen of die in het verleden al zijn voorgekomen. Ten eerste is er een verzoek geweest van meerdere woongroepen om een plek te vinden op het kloosterterrein bij de Ursuline. Nou, er zijn in het verleden ook discussies geweest over andere locaties waar woongroepen zich voor aanmelden. En een van de dilemma's voor de gemeente volgens mij, dat wil ik zo ook even voorleggen aan Kennemer Wonen, is dat op het moment dat je de ene woongroep toestaat om dat te doen, die daarmee een deel van je sociale woningvoorraad claimt, ik op dit moment geen gronden zie om dan de volgende woongroep te kunnen weigeren. Met als gevolg dat de beperkte sociale woningvoorraad die we hebben, mogelijk voor een belangrijk deel wordt opgesnoept, zal ik maar zeggen, door dat soort initiatieven. Hoe belangrijk dat soort initiatieven verder ook zijn. Dat geldt ook voor de zorg. Er zijn een aantal vragen geweest vanuit Magenta Zorg. Nou, ik hoef niet op de details in te gaan volgens mij. Maar het gaat erom dat er zorgleveranciers zijn die zeggen van nou, we hebben in de reguliere instellingen eigenlijk, die eigenlijk bedoeld waren in eerste instantie voor wat lichtere zorg. Daar zie je nu dat mensen vaak toch wat zwaardere zorg nodig hebben. En eigenlijk willen we aanpalend een bepaald deel van de sociale woningvoorraad hebben om vast al mensen die een wat lichtere zorgindicatie hebben te kunnen huisvesten. Zodat ze als het ware, dan krijg je een doorgroeimodel. Je start in die sociale woningen. Daar kun je vanuit de instelling de zorg krijgen die je nodig hebt. En op het moment dat je zwaardere zorg nodig hebt, kun je naar de echte instelling toe. Nou, daarmee onttrek je ook een deel van je sociale woningvoorraad. En mijn hele concrete vraag aan Kennemer Wonen zou zijn, is of je daar grip op kunt houden op, als gemeente. Hè. Dus zou je bijvoorbeeld net zoals je nu doet voor statushouders, zeg maar asielzoekers, zegt van nou 5% van je woningvoorraad moet daarvoor worden gereserveerd. Kun je dat ook voor dit soort groepen en categorieën doen?
Het antwoord daarop is dat als we praten over woongroepen voor en met name voor magentazorg, dan praat je vaak over dus dementerende. Daar kun je als gemeente alleen grip op houden aan de voorkant van het verhaal. Als je dan bekijkt naar in feite de vraag die vanuit die kant voortkomt. De vraag van ouderen die dementerend zijn, die een specifieke zorgvoorziening nodig hebben. Die vraag moet er ook onderzocht zijn, dat moet op tafel liggen. Daar beschikken juist een magentazorg beschikt erover. Daar zijn vanuit de ABF-rapporten komen ze ermee. En dan is de sturing aan de voorkant heel simpel, denk ik, door de gemeente, door aan te geven. Oké, wij vinden het inderdaad van belang dat er een x aantal woningen komen om inderdaad de groeiende vraag, de opvang van de huisvesting van dementerenden in een woonzorgvoorziening op te nemen. En dat is aan de voorkant, want verder in het verhaal praat je dan niet meer over de toewijzing. Het zijn de cliënten van Magentazorg of van een andere zorginstelling die zijn zelf dan op basis van elke indicaties natuurlijk inderdaad toewijzen.
Maar kun je dat ook doen met woongroepen? Want dat is anders. Hè? Die worden niet toegewezen door een zorginstelling.
Ja, woongroepen, daar hebben we altijd wat moeite mee. En omdat namelijk het geld van ons erin gestoken wordt. En dat zou dan in feite alleen zou besteed worden aan specifieke woongroepen. Die dan ook een eigen toewijzing gaan regelen met elkaar. En daar staat precies tegen de borst bij ons. Het investeren in dat soort woningen is natuurlijk net zo onredabel als een andere huurwoning. En als we dan alleen maar het privilege geven aan een beperkte groep mensen die met elkaar een woongroep willen vormen, dan zeggen we, dat gaat verkeerd, dat gaat niet goed. Algemene middelen, onze middelen, moeten we ook algemeen blijven inzetten voor een brede doelgroep. En niet alleen maar voor een specifieke groep die dat zou willen.
Maar wat bedoelt u dan met privileges? Want volgens mij levert dat ook heel veel op. In de vorm van een zelfredzaamheid, minder zorg, zorgen voor elkaar. He, als je een goede club hebt, dan moet het makkelijk te organiseren zijn. En in Bergen zijn al een paar goede clubs. Dan kom ik dadelijk bij de wethouder nog een keer op.
Nou, die aspecten kloppen natuurlijk. Daar kan ik niet geen spel tussen krijgen. Maar het gaat mij erom dat op het moment dat je dat doet, en je praat weer over een gigantisch onredabele investering. Je praat over een 60, 70, 80.000 euro per woning. Dan ga ik dat geld investeren alleen maar in die groep die vanuit hun eigen groepje weer zeg maar, een nieuwe kandidaat voordragen. En daarmee sluit je andere woningzoekers die net zoveel recht hebben op die woning, omdat wij het dan investeren maatschappelijk, die sluit je daarvan uit. En dat is in feite strijdig met ons principe.
Heer Zeiler?
Er dreigt denk ik een spraakverwarring over wat woongroepen precies zijn. Ik heb de indruk dat de woongroepen die zich gemeld hebben voor het kloosterterrein over het algemeen bestaan uit een mengeling van middelbare en wat oudere mensen, waar dus precies voor geldt dat zij ook een onderlinge zorg ten opzichte van elkaar hebben en dus niet zomaar een categorie vormen van mensen die graag bij elkaar willen wonen en best een eigen huis zouden kunnen betalen. Is daar inzicht in wat de samenstelling van die woongroepen is? Het zijn niet alleen maar jongeren, het is niet het oude idee van de commune.
Pink. Ja, er is in algemene zin in ieder geval wel wat zicht op. En u heeft in ieder geval gelijk dat de woongroepen die zich aanmelden dat over het algemeen doen vanuit bepaalde principes. En heel specifiek een van de woongroepen die zich voor het kloosterterrein in ieder geval heeft aangemeld, dat weet ik. En dat hebben ze volgens mij ook eens toegelicht. Dat doet vanuit een soort opbouw van, zeg maar, oud en jong bij elkaar, zodat ze elkaar ook kunnen ondersteunen, ook vanuit een bepaalde zorggedachte. Of dat voor Kennemer Wonen iets uitmaakt, zal ik maar zeggen, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of dat in de toewijzing iets uitmaakt. En ik heb nog wel een vraag terug naar Kennemer Wonen, want een van die woongroepen maakt ook gebruik van de regeling van de provincie van collectief particulier opdrachtgeverschap. Volgens mij neem je dan altijd een deel van de sociale woningvoorraad ook mee. Of gebeurt dat allemaal in de vrije sector? Want er zijn meer plekken in de provincie waar dat soort initiatieven worden gerealiseerd, volgens mij.
Dan praat je dus met vanuit het CPO, dat collectief particulier opdrachtgeverschap, praat je natuurlijk vaak over kopen woningen. en niet over huurwoningen, want ik dat zie je dan niet terug. Wij hebben zelf een project gerealiseerd in een andere gemeente waarbij we praten over inderdaad een CPO voor jongeren. Waarbij we de woningen in de vorm van koopgarant op de woningmarkt hebben gebracht. Maar dan praat je dus in feite over die koopgarant woningenvoorraad die we dan hebben. En waar we in feite dat principe heel goed vinden passen. Maar het gaat mij er echt om dat we niet willen dat wanneer wij maatschappelijk investeren, dat wil zeggen dat wij onderdabel investeren, dat die woningen dan alleen maar voor een select groepje mensen zeg maar geschikt of toegewezen aan mogen worden. We kennen natuurlijk vanuit de regio ook een ondersteuning in, dat wil zeggen de indicatievoorziening. En de indicatiestelling die gegeven wordt, die geldt ook voor bepaalde delen van de voorraad die wij daar specifiek voor gelabeld hebben. En ik vind dat je dat altijd via die organen moet blijven regelen. En ga het nou niet regelen via een groepje van misschien 20 mensen die dan eigenlijk vanuit hun eigen groep weer een nieuwe kandidaat naar voren kunnen krijgen.
Hartelijk dank. Heer Groot.
Is dat ze zelf een kandidaat kunnen regelen, is dat uw enigste bezwaar?
Ja, dat is een principe kwestie. Ja, nee, dat is echt een bezwaar. Kijk, natuurlijk je helpt ook mensen weer aan de woning. He, want die mensen maken in feite deel uit van de hele grote groep die een woonbehoefte heeft. En die help je er ook mee. Dus op dat punt zeg ik van, oké, zou je moeten doen. Maar juist, ik vind die restrictie erop ligt in die toewijzingen, dat alleen maar voor een beperkte groep is. Nou, dat staat tegen in het principe wat we hanteren.
Van der Lee?
Ja, je zou ook via het CPO natuurlijk kunnen kijken of woongroepen een deel van die onrendabele top mee kunnen investeren natuurlijk. Hè? Dus dat is ook als men zo al met elkaar wil wonen, kun je dat natuurlijk ook, die regelingen ken ik ook. In een groep, laten we zeggen, 25 woningen, 20 in de koopsfeer bouwt en 5 in de huursfeer. En een mengeling daarin maakt. En zelf, laten we zeggen, dat stukje onrendabele top regelt. Dat hoeft niet altijd via de woningcorporaties te gaan. Dus dat is er ook mogelijkheden natuurlijk. En dan gaat het, want ik vind ook het hele begrip sociale voorraad vind ik zo'n raar begrip tegenwoordig. Ja. Het gaat eigenlijk om betaalbaar wonen. Het gaat helemaal niet meer om dat sociaal label, dat is altijd een beetje, dat had het vroeger. Dat is een oude term. Ik denk dat we die ook gewoon moeten loslaten.
Volledig mee eens.
Ja, en dan moet je gewoon loslaten. Het gaat om betaalbaar wonen.
Ja.
Het heeft niets met, en dat betaalbaar wonen, dan krijg je ook die discussie over, u zegt met die woonlasten.
Exact.
En dat soort zaken. En die huurtoeslag is ook al anders geregeld en dat soort zaken. Dus ik denk dat je het ook over niet meer sociale woningen, categorie 1 en 2. Gewoon betaalbare woningen tot een bepaald niveau van prijs en koopwoning.
Dat doet helemaal recht aan in onze uitgangspunten.
Hartelijk dank. Woord is aan wethouder Hietbrink.
Ja, misschien even om dit ook weer voor mezelf af te ronden. Ik begrijp dus dat het mogelijk is om als het gaat om echte, zorgindicatie, dat het mogelijk is om daar iets voor te regelen, maar dat je dat dus aan de voorkant moet doen. En met aan de voorkant wordt bedoeld, neem ik aan, in de huisvestingsverordening.
Nee, in de voorkant bedoel ik mee te zeggen dat er op basis van de juiste prognose van de specifieke zorginstellingen, die aangeven dat ze voor die specifieke groepen woningen nodig hebben, en dat in feite dan zeg maar op basis van die cijfers bepaald wordt of er een woning nodig aangevuld moet worden aan de voorraad of niet.
En de twee andere punten die ik in ieder geval meeneem is dat we nog eens goed moeten kijken naar de woongroep, zal ik maar even zeggen, in het algemeen. Van hoe kun je nou, want ik denk dat er op zich wel breed gedeeld wordt dat je daar eigenlijk ruimte voor zou moeten kunnen bieden. Maar op welke manier dat dan kan. Dus ik denk dat we daar nog eens goed naar moeten kijken. En misschien toch ook die CPO-regelingen die nu vanuit de provincie volgens mij ook heel erg centraal wordt gesteld is bekijken. Dat zijn in ieder geval de dingen die ik heb opgeschreven. Dan blijven er een heleboel punten, want verder gaat, er zitten nog een heleboel sheets achter, maar het is ook bijna 8:45. Dan blijven er een heleboel punten die niet besproken zijn. En ik zou wel graag als afsluiting aan de voorzitter willen vragen van, hoe gaan we hier nou verder mee? Want we moeten wel gewoon gegevens gaan aanleveren, straks ook richting het regionaal actieprogramma. Nou, dat is allemaal op redelijk korte termijn. In de tijd vliegt, zal ik maar zeggen. Wij gaan er gewoon hard mee aan het werk. En ik vind het wel prettig om een soort terugkoppeling te hebben van wanneer bespreken we nog iets met de raad. Maar volgens mij moeten wij in maart volgend jaar richting de regio met onze gegevens op tafel komen.
Nog één vraag van de heer Half.
Ja, er zijn een aantal vragen hier over tafel geweest die met name te maken hebben over het afschermen van welke autonomie. En autonomie, waar begint die? Eén ding is niet over tafel geweest. En dat is met name als je het hebt over die woon-zorggroep, is met name de verbinding die er ligt met de indicatiestellers. Want dat is een aparte problematiek. Waarin met name cliënten, met name woonplaats en zelfs nog instelling allemaal van voorkeur kunnen aangeven. En die komen rechtstreeks terecht in met name de plaats van voorkeur en het verzorgingshuis van voorkeur. Dus ik denk dat absoluut, u bent waarschijnlijk op de hoogte van met name het feit dat met name die indicatiesteller eigenlijk daar zich tot dusver ook niets van aantrekt. Van met name die woonvormen. Dus er zal inderdaad ook contact moeten worden gezocht met degene die met name de indicaties ook stelt hierin. Want anders schiet je doel voorbij.
Hartelijk dank. Dames en heren, in een ingewikkelde maatschappij is wonen geen sinecure. De conclusie die we mogen trekken is dat we voortdurend met elkaar in conclaaf moeten blijven om de woonzorg het hoofd te bieden. De wethouder heeft flink wat aantekeningen gemaakt die hij allemaal meeneemt naar het college. Vast staat in ieder geval dat we in maart met Kennemer Wonen in ieder geval weer bij elkaar komen om over deze zaken verder te praten. Als u zich daarin kunt vinden.
Heer van der Leyen. Ik denk dat we ergens in december of in januari in vervolg. Als de raad, als wat de wethouder net zegt, als hij graag mening van de raad heeft over de inbreng van de gemeente Bergen in de regionale woonvisie. Ja, dus wat het college gaat inbrengen daarin. En hij wil gehoord, of misschien geen raadsbesluit, maar gehoord algemene raad bij de commissie. Dat stel ik wel op prijs, in principe.
Dat is helemaal duidelijk, maar het gaat erom dat we met kennisbewoners de afspraak maken dat we in maart weer bij elkaar komen.
Ja. Laten we nog geen afspraak maken over een datum, maar over het momentum. Op het moment dat het college klaar is met de inbreng, zo wil het wel ingebrengen dat we dan bij elkaar komen. Want dat is zinvol.
Ja goed, maar dan kan je er weer over. Als het in maart dus een afgezegend document moet zijn, dan lijkt het me wel zinvol om in januari het concept voorgelegd te krijgen.
Wel.
Ik heb begrepen dat moet er onderzoek gedaan worden en ik dacht dat de gemeente opdrachtgever moet worden. Dus ik verwacht dat wij binnen de maand een voorstel krijgen, tenminste een krediet moeten forteren om dat onderzoek te laten doen.
Heer Riepen.
Nou, ik heb gezegd dat ik contact zou opnemen met de gemeente Heer Gewaard en Alkmaar om te kijken of we gezamenlijk een onderzoek kunnen laten uitvoeren. Nou, dat kost geld en als dat zo is. En dat kost geld, en dat geld is er niet, dan komen we naar u toe. Dat heeft u helemaal gelijk.
Ja, maar is u dan gehoord de woorden van de woningbouwvereniging niet nog veel te klein? Moet je dat niet nog, als je echt regionaal denkt, dan moet je dat toch regionaal laten onderzoeken. En als u dan zegt, dan gaan we met z'n drieën doen. Nou, dan heb ik het gevoel dat je een kans voorbij laat gaan. Probeer dan in ieder geval te zorgen dat de volle breedte die daarbij betrokken is, ook meegenomen wordt in het voorstel om dat te gaan doen.
Ik zal dat, ik zal dat voorstel doen in het volgende portefeuillehoudersoverleg. Dat is al binnenkort, 4 november geloof ik, direct na de herfstvakantie. Ik zal wel voor die tijd vast even afstemmen of daar mogelijkheden. Want ik weet namelijk niet hoe ver het onderzoek is in Heer Gewaard en Alkmaar. Dus dat moet gewoon even worden uitgezocht. En u hoort dat gewoon. En als daar geld voor nodig is, dan komen we bij u langs.
Hartelijk dank. Mag ik mevrouw Ariaans hartelijk... Ja.
Ik kijk ook naar de overkant.
Ja. Meneer Groot, ik ga even afsluiten met de welnemen. Dit nummer. Mevrouw Ariaans, hartelijk dank voor de uiteenzetting. En de heren Van Putten en Tromp van Kennenbewoner, hartelijk dank dat u ons onze lastige vragen zo kundig heeft kunnen beantwoorden. Zal ik even schorsen, zodat u kunt opruimen. En dan gaan we zo direct verder met agenda punt 3. Ja. Dames en heren, ik open graag weer de vergadering voor agenda punt 3. U heeft een memo gekregen van het college en dat behelst het MOB-complex Egmond aan de Hoef. Wil jij een inleiding houden? Ja. Nee. Oh. U heeft het allemaal gelezen. Wie wil graag het woord? De heer Groot.
Ja, wij hebben via het presidium gevraagd om dit punt alsnog te agenderen. Omdat de stellingname van het college ons ontzettend verbaasd heeft. Wij denken namelijk dat dit een kans voor open doel was. Die als je een voortvarend college bent en daar ga ik nog steeds van uit. Dat je dan dit soort mogelijkheden niet moet laten passeren. En als ik dan zie wat er in de stukken staat en de argumenten die gebruikt worden om het niet te doen. Dan denk ik, die roepen zo ontzettend veel vragen op. Dat het in ieder geval wat dat betreft voor ons noodzakelijk was om het te laten agenderen. En laat ik maar in de eerste termijn één vraag stellen. Is het nu onomkeerbaar? En dan in de tweede termijn, na beantwoording, krijgt u de andere vragen die wij misten in de opbouw van dit stuk.
Heer Van Hoek?
Ja, ik weet niet, sorry, ik was even weg, maar zijn alle vragen al gesteld zijn. Maar ik heb in ieder geval op een rijtje staan. Ik weet niet of Nico dat al genoemd heeft. Het land van je buurman komt natuurlijk maar één keer te koop. Dat is één. Twee, de verwervingsprijs snap ik niet. De verkoper moet het toch schoon opleveren. Zo niet, dat scheelt toch in de prijs. Drie, de aanleg van de gemeentewerven zijn in de totale som verweven. Waarom? Vier, als de gemeente niet koopt, in hoeverre heeft de gemeente beslissingsbevoegdheid wie het dan wel koopt? En in hoeverre kan de gemeente invloed uitoefenen op de bestemming? En projectontwikkelaar kan hiermee aan de haal gaan. Vijf, er is ons niet duidelijk gemaakt of er een andere potentiële gebruikers van het terrein anders dan de gemeentewerven geïnteresseerd zijn. En zes, ik geloof dat Nico dat al genoemd heeft, de volgende generatie zal deze verkoop ons niet in dank afnemen. Dank u wel, voorzitter.
Ik ga even naar of de wethouder alles heeft kunnen noteren, want het ging wel snel. Kunt u in het kort nog even de vraag herhalen?
Nee, ik merk je wel.
Ja, oké. Okay. Perfect. Heer Bijl.
Ja, de vragen zijn eigenlijk wel gesteld. Ook onze conclusie, dat wil ik nog wel aanstippen, is van ja, er wordt 2,5 miljoen gevraagd. Maar wat is een vraagprijs? Je kan alles vragen, maar wat is realistisch? En was daar niet over te onderhandelen? Met een methode van residuele waarde die het college dus zelf ingevoerd heeft. Dus dan kan je een berekening maken van wat is het echt waard? Wat moet er komen? Dat hebben we helemaal niet in de onderbouwing gezien. En één storend zaak wil ik eruit halen. Dat is de geschiedenis in het kort bij het eerste polletje. Dat wij in 2005 besloten hebben één centraal brengdepot te maken. Dat is absoluut dus niet besloten. Verder in puntje 2 staat inderdaad het correcte verhaal. Dat wij gedacht hebben dat het mogelijk aangekocht moest worden om een centrale werf te realiseren. Dat is niet overigens niet iets waar de raad om gevraagd heeft, maar wat het college voorgesteld heeft. Het is een uitvoeringszaak. Het college wilde dat uit oogpunt van bedrijfsmatig werken. Werd er gesteld, nou, wij willen dat een centrale werf hebben. Ja, nou, daar heeft de raad van gezegd, oké, en die locatie zou dan geschikt zijn. Dat was het even.
Verder nog vragen? De wethouder.
Ja. Het CDA heeft volgens mij één vraag gesteld en een aantal opmerkingen gemaakt. Laat ik misschien even om te beginnen terugkomen op één opmerking, omdat die daarna ook nog een keer herhaald is door D66. In termen van de volgende generatie neemt ons dit kwalijk. En er is een kans voor eigen doel, of een kans voor open doel, sorry, ik ben niet zo'n voetballer. Misschien is het een kans voor open doel, maar ik zal u proberen uit te leggen waarom het college van mening is dat het dan misschien een kans is om een eigen doelpunt te maken. We hebben wel een zorgvuldige afweging gemaakt om tot dit besluit te komen. Goed, de vragen. Is het onomkeerbaar? Het besluit van het college is onomkeerbaar. En daarmee bedoel ik te zeggen dat de wet voorkeursrecht gemeente die op het perceel lag niet meer geldt. Dat betekent dat het ROVB het perceel te koop mag aanbieden aan andere partijen. Dat is ook een collegebevoegdheid, daar hebben we u over geïnformeerd. De aanleg van de gemeentewerf, nee, die vraag heb ik niet begrepen van D66. Wie is er beslissingsbevoegd? Het is een beslissing van het ROVB om het perceel al dan niet te koop aan te bieden. Een van de onderwerpen die daar natuurlijk bij speelt, ik heb onlangs nog contact gehad met het ROVB, is wat gaat de gemeente besluiten straks als de structuurvisie landelijk gebied wordt vastgesteld. Want daar staat namelijk iets over dat perceel in de structuurvisie landelijk gebied. Heeft de gemeente nog invloed op de bestemming? Jazeker heeft de gemeente invloed op de bestemming. En daar zit meteen een van de belangrijkste redenen om het perceel niet aan te kopen. Op dit moment is het namelijk zo dat in de structuurvisie landelijk gebied staat, ook op basis van eerdere uitspraken die er zijn gedaan, het was eerst gemeentewerf en bedrijvigheid. Nu staat er bedrijvigheid hè, in de structuurvisie landelijk gebied, maar het is nog onduidelijk, dat staat ook in het memo, of de provincie wel akkoord gaat op basis van haar eigen uitgangspunten voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen met die bestemming. Dus je zou dan een perceel aankopen voor 2,5 miljoen euro, waarvan ten eerste de uiteindelijke bestemming onzeker is, waarvan je ten tweede constateert dat daar geen centrale gemeentewerf meer hoeft te komen, omdat de drie gemeentewerven die er nou eenmaal zijn, inmiddels met zoveel geld zijn opgeknapt dat ze weer 10 jaar mee kunnen. Nou, wij vonden dat, kort door de bocht gezegd, zonder geld. Want als je nu 2,5 miljoen uitgeeft voor dat perceel, dan betaal je elk jaar een ton aan rentelasten, zonder dat je weet of je daar überhaupt wel iets kunt realiseren. Nou, lijkt ons onverstandig als we 5 miljoen gaan bezuinigen. Het onderhandelen. Nou, het onderhandelen is natuurlijk in die zin gebeurd. Wat er staat is dat er is een taxatie gemaakt van de grond en die kwam uit op 2,5 miljoen euro. Dus dat is de prijs en dat zou ook de prijs zijn geweest die we hadden moeten betalen. Dus ik kan het oordeel van een aantal sprekers dat dit een slecht besluit is en dat de volgende generatie ons dat kwalijk zou nemen, kan ik niet onderschrijven, omdat ik denk dat deze generatie het ons kwalijk zou nemen als we elk jaar een ton aan rentelasten zouden weggooien voor een perceel waarvan de bestemming onduidelijk is en waarvan wij in ieder geval de inschatting hebben gemaakt dat we daar geen centrale gemeentewerf hoeven te realiseren.
Tweede termijn. Heer Half.
Ik ben eigenlijk een beetje verbaasd. Heel verbaasd. Met name uw eerste opmerking zegt van de onomkeerbaarheid van dit geheel. En het feit dat het is teruggegeven voor verdere verkoop. En het belangrijkste argument wat u hanteert, en dat is ook een beetje ons bezwaar als we met name het stuk zo lezen, dat we eigenlijk met een gekokerde bril hebben gekeken naar de functionaliteit voor die gemeentewerf. En daar waar die functionaliteit ophield, daar zagen wij voor de rest geen kansen meer om met name een andere bestemming te geven. Terwijl als ik de discussie nu 10 jaar politiek terugkijk, dan weet ik dat er meerdere keren discussies zijn geweest over het al dan niet daar situeren van bijvoorbeeld een transferium. Over andere mogelijkheden. Het gaat er bij ons niet in, het gaat er bij ons echt niet in, dat bij verwerving van zo'n stuk grond, dat wij er niet in zouden slagen om binnen de kortste keren daar een hele bruikvolle invulling te geven aan zo'n stuk, waarvan je eigenlijk zou zeggen van potverdriedubbeltjes, waarom hebben we dat niet verworven? En dat is met name ook de verbazing die we op dit moment hebben.
Kijk, ik denk dat ik het politiek in die zin wel scherp kan maken. Kijk, wat ik heb gezegd voor alle duidelijkheid is dat het besluit dat het college heeft genomen, dat is onomkeerbaar. Daarmee vervalt de WVG. Als u vindt, en met u misschien anderen,
dat dat een verkeerd besluit is geweest, we hebben u erover geïnformeerd, dan moet u volgens mij in de eerstvolgende raadsvergadering een initiatiefvoorstel indienen of proberen een besluit af te dwingen dat wij tot aankoop overgaan. Want het is natuurlijk niet zo dat de gemeente niet tot aankoop. Als wij morgen met 2,5 miljoen aan de deur staan en zeggen van nou, we willen toch kopen, want de raad heeft ons die opdracht gegeven, dan denk ik dat we in de armen worden gesloten en dat we het perceel kunnen aankomen. Maar onze afweging, onze inhoudelijke afweging, die vindt u in het memo. En wij zullen u dus adviseren om dat niet te doen. Wij denken dat dat een slechte keuze is.
Groot?
Ja, ik ben het niet met de portefeuillehouder eens. Als we goed door onze gemeente heen kijken en we analyseren de problematiek die waar Marcel terecht op wijst van de laatste 10, 15 jaar, dan hebben we met een heel aantal zaken te maken die we niet of nauwelijks op een geordende manier kunnen oplossen. En daar kan je het oplossen, daar kun je het oplossen. We denken alleen maar even aan de strandhuisjes. En als we nu kijken langs de Noordveldeweg, wat daar weer gebeurt, de hele stroken die er niet voor bestemd zijn, worden weer ingevuld met strandhuisjes. Het aantal trekkers met karren, waar we niet of nauwelijks een plek voor weten te vinden. Dan hebben we de opslag van de botertruinen tegen het aan de oever, waar we de meest gekke trucken hebben uit moeten halen om die mensen alsnog weer een plekje te geven. Dan hebben we heel recent de aanvraag van de begrafenisondernemers om eens goed met ons na te denken over het stichten van. We hebben het van de week allemaal op de mail gehad. Die vraag loopt al heel lang in onze gemeente. Dan hebben we een aantal transportondernemers die geen plek hebben. Dan hebben we een parkeerprobleem van de grote vrachtwagens die overal de mensen teniet doen. Allemaal zaken die daar zonder enige bestemmingsplan wijziging met uitzondering van een crematorium dan gewoon plaats kunnen vinden. We hebben daar een aantal overdekte hallen waar we diverse zaken op een goede manier weg kunnen krijgen. Maar wat me nog veel meer stoort, dat is de zaken die je in het stuk noemt. U zegt dat er misschien wel asbest zit. Nou, misschien wel, dat vind ik tegenwoordig zo'n ongelooflijk vreemd antwoord. Twee diamantboringen, je stuurt ze op en je weet het, waar hebben we het over? Iedereen die het op zijn erf heeft, die laat het doen. Het kost een drol en drie knikkers. En dan kan je ja of nee zeggen. Dan staat erin dat het teerhoudend asfalt is. Ik heb mijn hele leven over de wegen gecrossed. Ik heb nog nooit een asfaltlaag gezien die niet teerhoudend was. Het slaat werkelijk nergens op. Dan hebben we het over dat er zomerwoningen in de omgeving staan. Nou, ik ben ter plekke goed bekend. Die staan op een dusdanige afstand dat wat dat betreft er geen enkel probleem kan zijn en ooit kan komen. Zo die zomerwoningen al op uw lijstje voorkomen, waar ik in ander verband ook vragen over gesteld heb. Dan heeft u het over dat de woningen daar rechten hebben. Nou, ik zou zeggen, pak het raadsbesluit van de laatst gerealiseerde woning er even bij en kijk onder welke voorwaarden die daar gebouwd is. Heel expliciet opgenomen dat mocht de trein van bestemming veranderen, kan de woning geen woonrechten claimen om die bestemming tegen te houden. Staat er expliciet in. Al met al denk ik bij mijn eigen, jongens, dit is een voorzet voor een leeg doel zonder kippen erin. En dan roep je met je ogen dicht in kop. Ik vind het zonde.
Ja, even, want laten we de voetbaldiscussie niet verder voeren. Twee opmerkingen. Volgens mij is het principiële verschil van inzicht tussen het CDA en het college de taak van de gemeente. Ik heb de brief van de begrafenisondernemer ook gezien. Op het moment dat wij de structuurvisie landelijk gebied vaststellen in december, dan zal er een openbare aanbesteding volgen. En dan kan iedereen, ook de begrafenisondernemer, daar gewoon op inschrijven. En de vraag is volgens mij, die zegt eigenlijk, wij moeten het eerst aankopen. En dan kunnen wij de begrafenisondernemer faciliteren om daar terecht te kunnen. Met het risico dat de bestemming niet gewijzigd kan worden. Ja, maar ik wil even mijn zin afmaken.
Ja, maar u legt woorden in de mond die niet juist zijn.
Nou, ik probeer iets uit te leggen. Volgens mij mag ik dat even. Net als risico dat wij een perceel aankopen waar vervolgens de bestemming niet geschikt kan worden gemaakt voor die begrafenisondernemer, dan nemen wij het risico dus. Terwijl ik vind dat de begrafenisondernemer het risico moet nemen. Dat is opmerking 1. De tweede opmerking die ging over het asbest. Daar is onderzoek naar gedaan. Dat is een onderzoek uit 2008. En daar blijkt uit dat dat er is.
Meneer Groot.
U legt mij in de mond dat wij de begrafenisondernemer moeten faciliteren. Dat is niet waar. De begrafenisondernemer is een partij die al lang bezig is om een plek te zoeken voor een crematorium. Dat is in ieder geval een partij die je op het moment dat je overweegt om iets aan te kopen meeneemt in zo'n traject van hoe kan je elkaar versterken. Zoals er meerdere partijen in het bedrijfsleven zijn. Hè. Op geen enkele wijze vind ik in uw stuk terug dat u partners gezocht hebt om daar een zinvolle invulling te geven. We laten echt nogmaals een kans voor open doel geweldig liggen.
Ja goed, ik denk dat ik in herhaling val, maar kijk, het memo gaat volgens mij over twee dingen. Ten eerste zeggen we, wij gaan niet risicodragend zijn in dit geval, dus wij kopen het perceel niet aan. En het tweede wat we zeggen is dat er een tweetal partners zijn die volgens mij van belang zijn, dat zijn de provincie. En dat is de verkopende partijen uiteindelijk, daar gaan we mee in gesprek, dat is al in gang gezet. En natuurlijk als ik een brief ontvang van een begrafenisondernemer, want die wil namelijk weten op het moment dat er een openbare aanbesteding komt, hoe zit de gemeente daar dan in qua bestemmingswijziging. Maar dat moet ook bij de provincie bekend zijn en natuurlijk gaan we dat gesprek aan. Ik wil alleen niet dat de gemeente de risicodragende partij wordt, dat vind ik onverstandig in deze tijd. En er zijn heel veel, kijk er is een waslijst van geïnteresseerde partijen. Die op die plek iets wil en die zullen ongetwijfeld allemaal langskomen bij de gemeente om het gesprek met ons te voeren, dan zullen wij daar iets van vinden, want dat is namelijk was een vraag van D66, hoeveel regie hebben we erop? Nou, wij hebben daar nog een behoorlijke regie op, want wij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor een bestemmingsplanwijziging al dan niet, maar we zijn niet, we hebben niet het financiële risico. Dat is de afweging geweest. Daar kunt u anders over denken, hè, want anders komen we weer in de open doelmetafoor. Maar dan moet u daar volgens mij politiek naar handelen. En dan moet u de opdracht geven en daar een raadsmeerderheid voor krijgen om dat perceel aan te kopen. Dan gaan wij morgen dat perceel aankopen. Wij vinden dat onverstandig, nogmaals.
Heer Van der Leer.
Nee.
Ja. Wij snappen, laten we zeggen, de risico's die eraan zitten. En dat je het ook kunt doen. Maar u zegt onderaan al in het stuk, op bladzijde 2, van ja, die 2,5 miljoen, dat is wel gevraagd, maar ja, dan moet het bedrijvigheid zijn. En dat is het niet. Dat is defensiedoeleinde. En wat je bij zulke percelen natuurlijk straks krijgt, dat iemand het gaat kopen, want u zegt, ze willen er wel vanaf. Kennelijk gaan ze openbaar aanbesteden. Dan krijg je zoiets van defensiedoeleinde, dat zeg maar nog te weinig qua bestemming. Wat zijn de toegestaande bouwhoogten op dit moment? Want wat je krijgt is, zo'n terrein gaat op een gegeven moment verrommelen en uiteindelijk dwingt iemand iets af bij de gemeente wat we eigenlijk niet willen. Dat is in de praktijk vaak zo. Men koopt het en men gebruikt het clandestien voor zaken. En binnen de kortste keren staat de gemeente met de rug tegen de muur. Ik weet niet hoe het met Aanmaren is gegaan is in de gemeente Bergen. Maar zo zijn er nog een aantal complexen en gemeentes die met de rug tegen de muur staan. En uiteindelijk maar toegeven om van een rotte appel af te komen. Dus in dat geval kan ik de heer Groot wel willen. Dat je zegt van laat je hier de regie en het bestemmingsplan kan allemaal prachtig en dat is allemaal heel goed te doen. Maar dan denk ik van die 2,5 miljoen dat zegt u een beetje zelf, dat is gewoon overvraagd. Want men rekent met bedrijventerrein, men rekent dit en men rekent dat. Men rekent niet de saneringskosten enzovoort enzovoort. Dus ik vraag me af in hoeverre ja, die 2,5 miljoen wel reëel is. En heeft u daar wel hard genoeg op onderhandeld en had het ook voor een miljoentje minder gekund? Want wat is het überhaupt waard? Dat is discutabel. En er zijn natuurlijk best alternatieve invullingen.
Ja, aansluitend op wat de heer Van der Leij zegt. Je moet gewoon gaan onderhandelen. En als je een goede onderhandelaar bent, dan laat je de risico's laat je bij de verkoper zitten. Het is heel normaal, laat ik het zo zeggen, dat als die bestemmingswijziging niet tot stand komt, dat doen projectontwikkelaars die grasvelden aankopen, die doen dat ook. Die zeggen, pas als het de bestemmingswijziging daar is, dan dus er worden twee koopsommen, dus op de huidige bestemming en op de toekomstige bestemming worden dan bepaald. En dan krijg je een storting, als die bestemming wijzigt, dan krijgt die boer een storting. En zo had je dus hier ook kunnen onderhandelen. Ten aanzien van asbest, ook als asbestbesluit en hele rutte met uit, je verkoop dat het terrein vrij van asbest is. Dat is de plicht van de verkoper om dat te doen. En daar maakt hij dan een inschatting in. En dat gaat dus af van de vraagprijs. Als je dat risico over wil dragen, gaat het gewoon van de verkoopprijs af. En datzelfde geldt ook voor teerhoudend zand of weet ik veel wat, verontreinigingen. Verontreinigingen, als ze bekend zijn van tevoren, die zijn dan gewoon uitonderhandelbaar. En als ze niet benoemd worden en gezegd is het is schoon en het blijkt niet schoon te zijn, ja, dan alsnog kan je verhaal hebben op de verkoper. Ik vind het ik vind het een slappe houding van eigenlijk van het college om op deze manier te onderhandelen. 2,5 miljoen gevraagd, dat vind ik te veel, dus niet.
Toot?
Ja, even nog. De wethouder doet voorkomen alsof de recente brief van de begrafenisondernemer wat dat betreft speel is in de discussie. Dat is niet waar. Die aanvraag circuleert al een jaar of vier in onze gemeente. Dus wat dat betreft moet je op het moment dat er in het landelijk gebied dit soort ruimtes vrijkomen, nagaan wat speelt er in onze gemeente. Waar wordt er naar gekeken? En dat bedoel ik met te zeggen, zijn er geen maatschappelijke partijen in onze samenleving die geholpen zouden zijn bij het onder regie van de gemeente aankopen van zo'n stuk grond. En dat zijn er heel veel.
Laatste woord van de wethouder.
Ja, misschien nog een paar opmerkingen. Want ik denk inderdaad, kijk, het is een politieke discussie en die moeten we dan misschien met elkaar voeren, maar misschien in de raad. Nog één keer terug over de... Kijk, er spelen twee zaken volgens mij. Aan de ene kant gaat het om het bedrag en het financiële risico. En het gaat om een beoogde bestemming die er was, namelijk een centrale gemeentewerf. En de noodzaak voor die bestemming, dat is namelijk het belang van de gemeente om het aan te kopen, die is vervallen. Dus dan is het de vraag, wil je op de stoel, mijn tweede opmerking, van de projectontwikkelaar gaan zitten? Want meneer Bijl zegt, een projectontwikkelaar doet dat ook. Dat snap ik wel, maar de gemeente is geen projectontwikkelaar. En dat brengt me tot de laatste opmerking. Ik vind dat er heel makkelijk wordt gesproken over het uitgeven van 2,5 miljoen euro. We hebben eerder gesproken over de mate van regie die we op een dossier als Bergen Centrum willen voeren met elkaar. Daar hebben we heel expliciet gezegd als college ook van wij gaan geen financiële risico's nemen. Dus we gaan niet actief panden aankopen op het plein in Bergen om meer regie te krijgen op het proces. Dat zouden we wel kunnen doen. En dat zou misschien voor de voortgang van het project heel wenselijk zijn. Maar ook daar zit je met de rentelasten die gaan oplopen met een ongewisse uitkomst. En dat lijkt ons onverstandig. En u mag daar anders over denken, maar dan moet u volgens mij in de raad dat bespreekbaar maken. En dat moeten we op dat moment dan met elkaar doorakkeren. Ik wilde iets anders zeggen, maar...
Hartelijk dank. Mochten een of meer raadsfracties zich roepen voelen om dit op de agenda te zetten van de raad, dan staat dat volkomen vrij. U kunt zich wenden tot het presidium als deze wens bij u leeft. Dan kan ik dit agendapunt hierbij afsluiten. En dan sluit ik hierbij deze vergadering. En dan verzoek ik de raadsleden te blijven zitten voor de volgende vergadering die ik zo direct...
Presentatie.
Het is een...